Goedemorgen, gemeente. Fijn dat iedereen hier is. Een mooi aandeel van onze gemeente, maar ook zeker een welkom voor de mensen die thuis meekijken, meeluisteren, ofwel nu ofwel later. Mooi om met elkaar verbonden te zijn, ook weer vanochtend. Vanochtend gaat voor onze eigen dominee Herman Cayet. En we gaan het hebben over het thema vergeving. En we hadden het er net nog even over. Dat is best wel een ingewikkeld thema. Dat weten we allemaal, hoe moeilijk het kan zijn om te vergeven. Maar we kwamen er ook maar weer eens achter toen we liederen gingen uitzoeken voor vanochtend. Dat is altijd wat de gastheer of gastvrouw samen met de predikant doen. En verbazend genoeg zijn er eigenlijk nagenoeg geen liederen te vinden over vergeving naar elkaar toe. Er zijn wel nog wel aardig wat liederen over Gods vergeving naar ons. Maar of wij elkaar dan ook moeten vergeven, daar is nagenoeg geen enkel lied over geschreven. En dat vonden we wel opvallend. Hoe kan dat nou? Het is zo'n Bijbels thema, het is zo'n belangrijk thema, maar het is ook zo'n gevoelig thema. Misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Nou, onze dominee gaat moeilijke thema's niet uit de weg. Dus we gaan vanochtend naar de Bijbelse boodschap luisteren. En we gaan ook samen zingen, samen bidden en samen gemeente zijn.
We lezen vanmorgen uit het Evangelie naar Matthäus, Matthäus 18, vers 22 tot 35. Vanaf vers 21, daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen me zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. En toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, Heer, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze ze voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde er niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer bij zich roepen en zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En de Heer was zo kwaad, dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. De tekst voor de preek is het gedeelte uit het gebed dat Jezus ons leert. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. En uit Matthäus 18, vers 33 en 34. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je erom smeekte. Dan had ook zeker jij toch medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. Thema voor de preek is vergeving ontvangen en delen. Ja, gemeente, het is al veel gezegd, het gaat in deze dienst over vergeving. Wees bereid altijd weer te vergeven. Dat is in de kern de boodschap. En om dat punt te maken vertelt Jezus die gelijkenis waarin die echt tot het uiterste gaat. Een gelijkenis die dat thema schuld en vergeving eigenlijk compleet uit proporties lijkt te blazen. De verhoudingen lijken compleet zoek. Over de top eigenlijk, wat Jezus hier zegt. Nou, daarover straks meer. Maar eerst maar eens even iets vooraf. Want wat kan vergeven inderdaad toch ontzettend moeilijk zijn? Wat kun je gekwetst zijn tot in het diepst van je ziel door wat een ander jou heeft aangedaan in je relatie? Of door wat je ontnomen is, door geweld, roekeloos gedrag van een ander? Over wat er tegen je gezegd is, of over je geschreven of gepost op internet. Hoe er over je is geroddeld en hoe je belachelijk bent gemaakt. Wat kun je je vernederd voelen door opmerkingen over je uiterlijk, of over je onhandigheid, of dat foute antwoord dat je gaf in de klas en iedereen maar lachen. Wat kun je misbruikt zijn, geestelijk, lichamelijk en vaak ook nog eens door mensen van wie je het niet zou mogen verwachten. Die je had moeten kunnen vertrouwen, maar tegendeel was maar al te waar. En dan gaan we het hier vanmorgen in de kerk hebben over vergeving. Want Jezus leert ons bidden, vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn. Nou, kun jij dat zomaar vergeven? Dat kind uit jouw klas die jou jarenlang gepest heeft. Die ambtenaar van de Belastingdienst die jou geruïneerd heeft omdat je vals beschuldigd bent van sjoemelen met een toeslag. En je zit financieel helemaal aan de grond. Die dronken chauffeur die jouw kind heeft aangereden. Die oom die zei, niet verder vertellen hoor, wat wij samen hebben, dat is ons geheimtje. Vergeven is gewoon ontzettend moeilijk en een pijnlijk proces waar een goede psycholoog soms keihard bij nodig is. Nou, de Bijbel is geen psychologisch hulpboek, maar wel een heel heilzaam boek. Gods woord opent ons hart toch voor de ander. Misschien anders dan een psycholoog dat zou doen, maar wel op een manier die rechtzet wat verkeerd is. En in zijn onderwijs over vergeving probeert Jezus ons te laten zien hoe groot de genade van God voor ons leven is. Voor ons allemaal. De Bijbel laat zien dat we de wereld niet kunnen indelen in goede en kwade mensen. In daders en slachtoffers. Omdat we allemaal, niemand uitgezonderd, ver af zijn van Gods bedoeling met ons leven. En daarom begint nadenken over vergeving, waar God ons toe oproept en wat we ook moeten doen, waar we toe bereid moeten zijn. Eerst in de Bijbel altijd met God die ons vergeeft. Laten we dat vooral even vasthouden als we nadenken over vergeving. Dat God ons eerst vergeeft. Want ieder mens heeft dat nodig. En om dat punt te maken, vertelt Jezus die gelijkenis die we samen hebben gelezen. Aanleiding is een vraag van Petrus. Hoe vaak moet ik vergeven? Keer of 7? Nou, 7 keer vergeven, dat is natuurlijk ook wel een prachtig aantal. Dat moet Petrus ook wel zo bedacht hebben. Want in de dagen van Petrus leerden de rabbies dat je zo'n keer of 3 zou moeten vergeven. Ook al een mooi aantal. Als iemand nou 3 keer hetzelfde doet en je vergeeft hem 3 keer. Nou, Petrus denkt, weet je, laat ik daar nog een schepje bovenop doen. 7 keer, getal van de volheid, dan ben ik wel een volwaard vergever. 7 keer. Stel, iemand steelt uit de kas van je bedrijf en hij wordt betrapt en hij komt bij je. Ja, sorry, maar ja, ik kwam deze maand echt niet rond en moest er nog naar het ziekenhuis ook. En, sorry, ik zal het nooit meer doen. Nou, je vergeeft hem en een maand later is het weer raak. Ja, sorry, ja, maar ik kon mijn hypotheek niet betalen. Hoe vervelend. Nou, ik vergeef je nog een keer. En de derde keer, nou, de vierde keer bel je toch wel de politie, lijkt mij. Want dan ben je er gewoon klaar mee. Dus Petrus die vraagt aan de Heer Jezus 7 keer. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, uitzonderlijk. En dat is het ook. 7 keer iemand vergeven voor hetzelfde vergrijp. Klasgenootje die 1 keer een nare post over je op internet zet. Je spreekt hem erop aan, dat is wel moeilijk genoeg. En hij zegt, ja, had ik niet moeten doen, ik zal het niet meer doen. En een week later weer. Het gaat maar door. Voel je, die 7 keer die Petrus zo bedacht heeft, dat is uitzonderlijk. En wat zegt Jezus? Heil, 7 keer. 7 keer 70 keer, begin daar maar eens mee. Oneindig willen vergeven. Altijd bereid zijn om te vergeven. En waarom? Om wie jij bent voor God. En dan komt Jezus met die gelijkenis. Met als strekking, jij moet zonder grenzen vergeven, omdat jij door je hemelse Vader zonder grenzen vergeven bent. Je bent vrijgesproken van een onvoorstelbare schuld. Ik zei het al even, deze gelijkenis heeft bizarre proporties. Een man met een schuld zo groot, nooit meer terug te betalen. Ik dacht, laat ik het eens even uitrekenen. Hoeveel zou dat nu dan ongeveer zijn, die schuld van die man? Dus ik pak mijn rekenmachientje en dan 1 talent, dat is 30 kilo goud, dus 1 keer 30. De huidige goudprijs, 49.000 euro per kilo, dus 30 keer 49.000. 1,47 miljoen, dus ik doe dat maal 10.000. Nou, error, zei mijn rekenmachine, die kon dat echt niet aan. Andere rekenmachine gepakt, mijn telefoon, als je die kantelt, komen er hele grote getallen. Bleek het dus naar huidige waardes 14,7 miljard te zijn wat die man schuldig was. Nou, het zal toen natuurlijk wel wat minder zijn geweest, de goudprijs die is ook wel wat geëxplodeerd. Maar even ter vergelijking, een geschiedschrijver uit die tijd, Flavius Josephus, die had becijferd dat de hele belastingopbrengst van Judea en Samaria in die tijd op jaarbasis 600 talent was. Dus deze man is 16 keer de belastingopbrengst van een heel rijk, een heel land schuldig. Over de top. Wie zou dat ooit kunnen terugbetalen? En kun je überhaupt voorstellen dat iemand zo'n giga schuld heeft? Nooit terug te betalen. Hij probeert het, hij smeekt, ik zal er alles aan doen. Rekenmachientje er weer bij gepakt. Ik heb uitgerekend dat hij zo'n 200 tot 300.000 jaar had moeten werken om die schuld terug te betalen. Nou, gaat dus niet lukken. En dan, kijk eens wat die heer van dat koninkrijk doet. Die schuldenaar dreigt met gezin en al verkocht te worden, smeekt om genade. En die koning die zegt, laat maar zitten. 14,7 miljoen of hoeveel het ook geweest is, onbetaalbaar. Ik neem het voor mijn rekening. De gevolgen zullen best groot geweest zijn. Misschien dat de hele economie in elkaar zakt. Misschien dat die man wel een functie heeft, een van de minister of zo, ik weet niet, maar die koning neemt het voor zijn rekening. En hij zegt, laat maar zitten. Bizar. Wie doet zoiets? Maar het vervolg van die gelijkenis is natuurlijk eigenlijk nog meer bizar. Want die man is nog maar net buiten. Of ja, wie zie ik daar nou toch lopen, denkt hij. Dit is wel echt mijn lucky day, hè. Ik heb net kwijtgescholden, 14,7 miljard. Maar van die kerel krijg ik nog geld. 4 maanden werken. Ongeveer 100 denari, 4 maanden loon. Het komt me heel goed uit, kan ik goed gebruiken. En dan grijpt die man bij de keel en hij zegt, je zult betalen tot de laatste cent. En als hij het niet kan, dan laat hij hem in de gevangenis gooien. Ook natuurlijk bizar. Wie doet zoiets? En wat wil Jezus daar dan mee zeggen? Nou, ook dat ligt natuurlijk wel tamelijk voor de hand, wat Jezus daarmee wil zeggen. Realiseer jij je wel van wat voor gigantische schuld jij bent vrijgesproken en doe dan een beetje kalm aan naar de schuld van een ander naar jou toe. En precies ligt hier voor ons, denk ik, de moeite. Want kun je dat meemaken? Dat jij een schuld naar God hebt, zo onvoorstelbaar groot, dat je die nooit kunt terugbetalen. Kansloos. Onmogelijk. Het is moeilijk om je zo'n schuld aan te praten. Hè? Denk, ja, hoe kan ik nou, kun je dat kwantificeren dan? Wat is dan onze schuld naar God toe? Kun je daar een prijskaartje aan hangen? Ja, nou, schuld naar elkaar lukt misschien nog wel. We hebben gewoon boetelijstjes. Hè? Je kunt er bij de politie te raden gaan wat voor boete je krijgt. Als je door rood licht rijdt of als je je afval niet gescheiden hebt. Of als je, nou ja, wat breder, hè, ons slavernijverleden, zou je ook nog een prijskaartje aan kunnen hangen. Hè, dan trek je het allemaal wat groter. gesjoemel met uw belastingaangifte. Nou, kun je ook een flinke boete voor krijgen. Maar wat moeten we bijvoorbeeld doen met het onrecht naar de derde wereld? Zoals wij die noemen. Of kwaadspreken of roddelen. Wordt het al wat moeilijker? Wat voor schuld, wat voor waarde ken je daar nou aan toe? Valse informatie over van alles en nog wat verspreiden. Mensen betichten van de meest bizarre complotten. Milieuschade van onze samenleving. Hoeveel strafpunten zouden dat zijn? En dan, hoe wegen we onze schuld naar God? Ongeloof. Minachting van de gemeente. Gods naam gebruiken voor onze eigen doelen. God met ons op de koppelriemen van de Duitse soldaten. Bekeringen met het zwaard of met pressie in allerlei vormen. Uitsluiting en uitbanning van hele groepen vanwege hun geaardheid. Of een andere manier van denken. Is dat te meten? Is dat te wegen? En wat is jouw aandeel daarin? Is het te meten? Ja. Voor God is dat te meten. En God trok al lang zijn conclusie. Vanaf de dag dat wij God de rug toekeerden in het paradijs, trok God zijn conclusie. Wat de mensen nu aan schuld op zich laden, ze zullen het nooit, nooit kunnen betalen. De schuld van de mens sinds de val in het paradijs is onvoorstelbaar groot. En God rekent ons dat allemaal aan. Dat heel deze wereld in het duister van de zonde is weggezakt. En daarmee dat zijn heilige naam ontheiligd is. Want dat is toch de grootste zonde. En de kern van het evangelie is dit. Voor jouw zonde is betaald. Alles. Heel die 14,7 miljard of hoeveel het ook is. Doorgestreept. God heeft voor jou betaald. Hij heeft het er niet meer met je over. Wel betaald met kostbaar bloed. Het bloed van zijn geliefde zoon, onze Heere Jezus Christus. Het is helemaal weg. Ik vind toch wel heel mooi hoe de catechismus, de Heidelberg catechismus, de diepte van die vergeving heeft gepeild. Hoe radicaal die vergeving van God voor ons is. De catechismus zegt, al klaagt mijn geweten me aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. Toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent me die toe alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, al zo dat ik zelfs de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Voor zover ik dat met een gelovig hart aanneem. Nou, in ieder geval, laten we elkaar niet in de houtgreep nemen voor een schuld van 100 denarii. Dat is wel de boodschap. Dat zou toch terug te betalen moeten zijn. 4 maanden werken. Vergeef elkaar, ook al is dat een absurd aantal keren achter elkaar. 7 keer 70 maal. Altijd vergeven. Dat is wel Jezus' boodschap over vergeving. En daar mogen we het ook mee doen. Als wij bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ook in het gebed dat Jezus ons leert is dit de volgorde. We vragen God vergeving en we zeggen daar gelijk bij, ja Heere, als u ons vergeeft, dan zullen we de ander ook vergeven. Want we weten welk prijskaartje er voor u heeft aangehangen, uw lieve zoon. Is dat moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Als we even terugdenken aan de voorbeelden en we kennen de voorbeelden uit ons eigen leven, dan is vergeven nog steeds heel erg moeilijk. Het heeft God alles gekost. Het zal ons ook veel kosten om iemand te vergeven die ons iets heeft aangedaan. En toch is het ook bevrijdend kunnen vergeven. Leven in het geloof elke dag weer dat jij vergeven bent, geeft ook rust en ruimte om een ander te kunnen vergeven. Want je bent toch dankbaar over Gods genade. Vergeving is niet soft. Jezus stierf ervoor aan het kruis. En het zal ook ons veel kosten. Maar vergeving is doorgeven wat jij aan genade in jouw leven van God ontvangen hebt aan een ander. Vergeving ontvangen en delen. Een stukje van Gods genade in jouw leven aan iemand anders willen geven. Terwijl je dat eigenlijk uit jezelf niet eens zou kunnen. Dat is delen in Gods genade. En dat mag de basis zijn voor ons leven als gelovigen. Denk nadenken over dit soort thema's, vergeving van God, vergeving naar elkaar, hebben te maken met een soort grondhouding die het geloof in ons leven legt. Een soort basis waaruit je leeft. Gods genade en Gods vergeving, waar je op terug mag vallen voor jezelf en die je dan ook mag uitdelen. Nou, in het materiaal wat heel veel van jullie gebruiken, ik vind het ook heel mooi dat zoveel gemeenteleden de boekjesfeest van het Koninkrijk hebben besteld en ermee aan de slag zijn in groeigroepen, daar vind je heel veel om daar samen over in gesprek te gaan. Wat is vergeving nu in mijn leven? Wat vind ik daar moeilijk aan? En help elkaar daarbij. Maar deel ook dat geloof. Dat we allemaal vergeven mogen zijn door Gods rijke genade. Voor nu wil ik afsluiten met een prachtig Bijbels voorbeeld. Over hoe heilzaam vergeving is. Jozef, verkocht door zijn broers. Slaaf op weg naar Egypte. Tegen zijn vader hadden ze gezegd, ja, hij zal wel verscheurd zijn door een wild dier. Jozef is dood. En daar eenmaal in Egypte de ene tegenslag na de ander. Hij eindigt in de gevangenis. Maar God keert alles om. Het duurt wel lang, het duurt wel lang. Maar God keert alles om en Jozef wordt onderkoning. En dan staan die broers ineens voor zijn neus. Want ze hebben graan nodig. Dat zou het moment voor Jozef zijn waarop hij wraak kan nemen. Nu heb ik alle macht en na alles wat ik doorstaan heb, zal ik ze nu eens laten merken wat dat voor mij betekend heeft. Hoe ik door ze geminacht ben, hoe ik door ze verkocht ben, wat ik geleden heb. Maar Jozef vergeeft zijn broers. Het duurde lang. En er gingen heel wat gesprekken en testjes van Jozef aan vooraf. Maar hij zegt wel dit tegen zijn broers. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Door te doen wat nu gebeurt, een groot volk in het leven te houden. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie zorgen en ook voor jullie kinderen. En dan staat er, zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. God keert alles om, ook in het leven van Jozef, zo gekwetst. Hij troost zijn broer, zijn broers en sprak tot hun hart. Ik vind het indrukwekkend en bevrijdend. Niet alleen voor die broers, maar ook voor Jozef. Gods genade zal ook ons bevrijden. Je hart openzetten voor zijn genade. En het licht van Gods genade door jou heen laten stromen. Daar ben ik van overtuigd dat God dat wil geven. Als jij nadenkt over dat je vergeven bent door God. En dat je dat toch wil uitdelen aan de mensen die jou iets hebben aangedaan. Bevrijd leven. Psalm 32 zegt het zo. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven. Gij zult aan mij al uw beloften staven. Wat mij benauwt, u stelt u aan mijn zij. Omringt met liederen van bevrijding mij. U zult mij voortaan door uw trouw bewaken. U zult mijn leven vol van vreugde maken. En ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan. Want u gaat mij voor. U maakt voor mij ruim baan. Amen.